onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te gaan zingen van Psalm 84. Psalm 84 en daarvan het derde vers: welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 84. Gebeden stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van de heilige wetten des Heren. En zingen wij de naam van Psalm 119, het 49ste vers. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Dus 49 van Psalm 119, na de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
We willen dankzegging doen met Jan Willem en Ilse de Vries. Ze werden afgelopen woensdag verblijd met de geboorte van een zoon, Harry Frans, met als roepnaam Harry. Laten we dan nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere, groot en eeuwige God in de hemel, zo geeft u het ons dat het weer een zondag mag zijn en dat we zo op deze eerste zondag na Pasen als gemeente ook hier weer in uw huis mogen samen zijn, op deze plaats van woord en van gebed. En ook op deze dag, Heere, hebt u al uw zon laten opgaan, over boze en over goeden. Ook op deze dag mag de zon al schitteren, zoals uw woord dat zegt, als die trouwe getuigen aan hemels bogen. En ook in deze nacht, in deze morgen, Heere, moest het donker van de nacht wijken voor het licht van de zon. En dan bidden we van u. Wat u nou ook vanmorgen in de natuur al hebt willen doen. Doet u dat ook nu, Heere, door uw woord. Ook nu we hier in uw huis zijn samengekomen. Verlicht ons hart dat duister is. En dat die gezegende stralen van de zon der gerechtigheid een licht mogen laten vallen, ook in het duister, in het donker van ons hart. En dat er zo ook op deze dag, Heere, kracht van uw woord mag uitgaan. Want hoe donker is het niet in ons hart geworden, Heere, door onze eigen zonde. Doordat wij u de rug en de nek hebben toegekeerd en bij u vandaan zijn gegaan. En Heer, hoe zal het ooit weer licht worden in ons hart? Dat kan niet bij ons vandaan komen. Dat ziet alles op u. En dat blijft ook alles op u wachten. En Heer, mag dan zo het licht van de zon der gerechtigheid, die gezegende stralen laten werpen en scheiden, om ook ons hart te verlichten. Eens voor het eerst, maar toch ook telkens weer opnieuw. Ook als het na ontvangen genade, Heer, ook niet vanzelfsprekend is dat het altijd licht is en licht blijft, ook in de harten van uw kinderen. U hebt het gezegd, ik ben het licht der wereld en wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Maar Heer, hoe vaak komen ook uw kinderen na ontvangen genade weer op dwaalwegen terecht. En zodat ze ook door eigen schuld wel weer in de duisternis terechtkomen. En dan weten we toch ook, Heer, uit uw woord over die eerste zondag na Pasen. Dat u als die opgestaande levensvorst juist ook op die dag uw discipelen voor de tweede maal hebt opgezocht. En voor Thomas was het de eerste keer. En hij liep al een week lang na Pasen nog steeds in het duister. Verward in al zijn vragen, verstrikt in al zijn verdriet. En u moest er toch zelf aan te pas komen, Heere, en dat hebt u ook gedaan. En zo kwam u bij de discipelen binnen, door gesloten deuren en door gesloten muren heen, om het opnieuw licht te maken, ook in het duister van Thomas' hart. En zo mocht ook die heerlijke paasjubel gehoord worden, ook uit de mond van Thomas, mijn Heere en mijn God. O Heere, kom u dan ook deze morgen als de opgestane levensvorst, om zo ook op deze dag nog van uw paasvrede en van die zegen van Pasen uit te delen. Heere, dan is er niemand voor u onbereikbaar. Zo hard en zo koud kan ons hart niet zijn. Of er is toch bij u doen aan, Heere, voor de grootste van alle zondaren. En zo bid u om een gezegende dienst, Heere, dat de kracht van uw woord mag uitgaan. En dat er ook onderwijs voor onze zielen mag bij zijn. En dat we ook antwoorden mogen krijgen op de vragen en de raadsels van ons hart. En dat het ook daarin mag worden opgemerkt, Heere, dat u de levende Heere bent, maar dat niet alleen, dat u ook de sprekende Heere wilt zijn. En dat u er ook juist daar uw woord voor wilt gebruiken, en ook in het bijzonder de prediking daarvan. Heere, zou u zo dan uw zegen willen schenken hier in de kerk, maar ook als we thuis mogen meeluisteren. U weet ook wat er in de stilte van de woning nodig is. En u hebt toch ook meer dan ene zegen te schenken. Zou u zo dan op ons allen willen neerzien in gunst van boven? Dan kent u onze harten, u kent onze levens, Heer, u weet ook van al de omstandigheden af. Het kan allemaal zo verschillend zijn. Als we hier mogen zitten, Heer, met een hart vol blijdschap, een hart vol vreugde. Dan mogen we ook in het bijzonder ook vanmorgen uw naam dankzeggen, Heer, met Jan Willem en met Ilse de Vries. Ze mocht in de afgelopen week verblijd worden, Heer, met de grote daden van uw hand. Dat ze een gezonde zoon uit uw hand hebben mogen ontvangen. En daar willen we uw grote naam voor dankzeggen, Heer. U hebt alles willen geven wat nodig is. Ook in het uitdragen van de zwangerschap, ook als dat ook niet altijd eenvoudig was. Maar u hebt kracht gegeven, Heer, om het vol te houden tot het einde toe. En u hebt willen uit en door helpen ook bij het moment van de geboorte. En we bidden van u, Heer, wil u ook de moeder weer nieuwe krachten geven, dat ze weer verder mag aansterken. En dat u zo ook op dit jonge gezin neer wilt zien in gunst van boven. En ook in het bijzonder ook aan deze kleine jongen, aan de kleine Harry wilt gedenken. Heer, dat hij mag opgroeien, niet alleen tot vreugde van zijn ouders en voor de verdere familie, maar bovenal ook tot eer en verheerlijking van uw grote naam. O Heer, dan is de zon daar ook een getuige van dat u door wilt gaan om uw naam voor te planten, van kind tot kind. O Heere, verheerlijk uw genade dan ook al jong in zijn hart en leven. En wil u deze ouders daarbij gebruiken, ook als een middel in uw hand. Om een jongen toch ook al vroeg in zijn leven bij u te mogen brengen. Gedenkt u zo ook, Heere, aan andere gezinnen waar ook nieuw leven mag worden verwacht. Als er wordt toegeleefd, ook naar de dag van de geboorte, wil u alles geven wat nodig is. En dat we zo biddend ook het ongeboren leven op u zullen werpen. Wees u met anderen, Heere, die daar ook zo naar uitzien. Om de kinderzegen voor het eerst nog opnieuw te ontvangen. Heere, verblijft u ook daarin nog met uw grote daden. En dat het ook daarin mag worden gezien dat u de God bent van alle leven. Wees u ook met ons, Heere, wanneer het moeilijk is, wanneer er zorgen zijn, wanneer we onder veel vragen en verdriet gebukt gaan. We lezen het in uw woord, Heere, u bent toch die God die troost het hart dat schreiend tot u vlucht. En dan kunnen er zoveel tranen zijn, Heere, letterlijke tranen, of misschien wel de tranen ook in ons hart. Tranen, Heere, vanwege zoveel dingen die wij in ons leven niet kunnen begrijpen. Wegen die u met ons gaat, of dat er misschien wel helemaal geen weg meer voor onze ogen is. Heere, zou u dan een weg willen banen en een pad willen geven waar langs onze voet mag gaan. En dat we zo door achter u mogen aankomen en dat u zelf ook in alles voorop zult gaan. En we elke dag weer opnieuw die genade en die kracht van u mogen ontvangen om het kruis op ons te nemen. En om het dagelijks achter u na te dragen. En om u ook daarin te volgen. Heren, dan zullen we toch nergens komen. En ook in geen situatie terechtkomen. Of uw voetstappen die staan er al. Als wij werkelijk zo onze treden in uw spoor mogen zetten. Heren, gaat u zo dan niemand van ons voorbij. Maar neem u ons bij de hand. Leid u ons door uw woord. En leid u ons door uw Heilige Geest. En gebruik ook deze dag uw woord, Heren. Als dat krachtige middel in uw hand, om zondaren te wederwaren, om dode zondaren levend te maken, om die wonderen van geloof en bekering uit te werken, opdat ook het getal van uw kinderen in ons midden zal worden uitgebreid, en ook uw kinderen mogen opwassen en mogen toenemen in die kennis en in de genade van uw geliefde Zoon, en dat zo door uw woord heen, Heere, uw gemeente gebouwd mag worden. Op dat enige fundament wat u zelf hebt gelegd in uw geliefde Zoon. Heere, zo bidden we u om uw zegen bij uw woord. Ziet u zelf op ons allen neer in gunst van boven. En hoort u ons gebed uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zijn vanmorgen twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing vindt u in 2 Koningen 18 en daarvan de verse 1 tot en met 6. En de tweede schriftlezing is uit 2 Kronieken 29 en daarvan de verse 1 tot en met 11. Dus we lezen eerst 2 Koningen 18 vers 1 tot en met 6 en daarna 2 Kronieken 29 de verse 1 tot en met 11.
Het geschiedde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, den koning van Israël, dat Hiskia koning werd, den zoon van Agas, koning van Juda. 25 jaar oud was hij toen hij koning werd, en hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem. En de naam zijnde moeder was Abi, een dochter van Zacharia. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren, naar alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de hoogten weg en brak de opgerichte beelden, en roeide de bossen uit, en hij verbrijzelde de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe aan haar gerookt hadden, en hij noemde ze Nehustan. Hij betrouwde op den Heere, den God Israëls, zodat na hem zijns gelijken niet was onder alle koningen van Juda, nog die voor hem geweest waren, want hij kleefde den Heere aan, hij week niet van hem na te volgen, en hij hield zijn geboden, die de Heere Mozes geboden had. De Hiskia werd koning, 25 jaar oud zijnde, en regeerde 29 jaar te Jeruzalem. En de naam zijner moeder was Abia, een dochter van Zachariah. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren, naar alles wat zijn vader David gedaan had. Dezelfde deed in het eerste jaar zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis des Heren open en beterde ze. En hij bracht de priesters en de levieten in en hij verzamelde hen in de Ooststraat. En hij zeide tot hen, hoort mij, o levieten, heilig nu uzelven en heilig het huis des Heren, de God uw vaderen, en brengt de onreinheid uit van het heiligdom. Want onze vaderen hebben overtreden en gedaan wat kwaad was in de ogen des Heren onze Gods, en hebben hem verlaten. En ze hebben hun aangezichten van het tabernakel des Heren omgewend en hebben de nek toegekeerd. Ook hebben zij de deuren van het voorhuis toegesloten en de lampen uitgeblust en het reukwerk niet gerookt. En het brandoffer hebben zij in het heiligdom aan de God Israëls niet geofferd. Daarom is een grote toorn des Heren over Juda en Jeruzalem geweest. En hij heeft hen overgegeven ter beroering, ter verwoesting en ter aanfluiting. Gelijk als gij ziet met uw ogen. Want zie, onze vaders zijn door het zwaard gevallen. Daartoe onze zonen en onze dochters en onze vrouwen zijn daarom in de gevangenis geweest. Nu is het in mijn hart een verbond te maken met de Heere, de God Israëls, opdat de hitte zijn storens van ons afkeren. Mijn zonen, wees niet traag, want de Heere heeft u verkoren, dat gij voor zijn aangezicht staan zoudt om hem te dienen, opdat gij hem dienaars en wierokers zoudt wezen.
Gemeente, ik zou vanmorgen een begin willen maken met een korte prekenserie over het leven van koning Hizkia. En we staan straks in de preek bij de beide gedeelten stil. Maar als tekstwoorden wil ik nog voorlezen wat we hebben gehoord in de eerste schriftlezing, 2 Koningen 18. En daarvan de versen 5 en 6, waarover Hizkia wordt gezegd, hij betrouwde op de Heere, de God Israëls, zodat na hem zijn gelijke niet was onder alle koningen van Juda, nog die voor hem geweest waren, want hij kleefde de Heere aan en hij week niet van hem na te volgen, en hij hield zijn geboden die de Heere Mozes geboden had. Naar aanleiding hiervan willen we vanmorgen dan voor de eerste keer stilstaan bij het leven van koning Hizkia. 3 gedachten. We letten eerst op de afkomst van deze koning, vervolgens op de godsvrezen van deze koning, en tenslotte staan we stil bij de reformatie onder deze koning. Dus het leven van koning Hizkia, zijn afkomst, zijn godsvrezen en zijn reformatie. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen. Opnieuw van Psalm 119 en nu zingen we dan het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? I see my nood, en ook het 83ste vers, wat vrij heeft elk die uwe wet bemint. Dus 13 en 83 van Psalm 119. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Heer en zijn dienst. Er zijn 3 collectes. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor eredienst en pastoraat, de derde voor de kerkvoogdij. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Aanstaande woensdag is er weer een contactmorgen. We hopen stil te staan bij Psalm 74. De morgen begint om 10 uur en iedereen is van harte welkom. Aanstaande donderdagavond is er een kerkdienst voor de afsluiting van het winterwerk. In deze dienst die om 19:30 begint op dominee Van Renen uit Vledderveen voor te gaan. En aanstaande vrijdagavond is de laatste bijbellezingavond van dit seizoen. En kandidaat Korving hoopt dan zijn serie over de heilsorde af te ronden. En deze avond begint om 19:45. Iedereen van harte welkom. Zingen we dan nu met elkaar van Psalm 119, de versen 13 en 83. leven van koning Hiskia. We staan dus stil bij drie gedachten. We letten eerst op de afkomst van deze koning. Vervolgens letten we op de godsvrezen van deze koning. En als laatste staan we stil bij de reformatie door deze koning. Gemeente, als we zo aan het begin van de preek de naam van Hiskia horen, dan komt er denk ik bij ons allemaal wel wat gedachten zo naar boven. Herinneringen die wij hebben uit het leven van deze koning. Misschien is er wel iemand die denkt aan de wonderlijke genezing die Hiskia heeft meegemaakt. Toen hij op een gegeven moment immers zo ernstig ziek werd en de dood voor ogen had, maar door de Heer op zo'n wonderlijke wijze werd gespaard. En dat hij nog 15 jaren als een toegift uit Gods hand daarbij mocht ontvangen. En een ander die denkt misschien wel aan dat moment dat Hiskia naar de tempel ging. En waar hij letterlijk zijn knieën boog en waar hij al die spotbrieven van Rabsakee letterlijk voor de Heer had uitgespreid. Alsof hij wilde zeggen, Heere, kijkt u nou zelf maar wat er in die brieven geschreven staat. En weer een ander, die denkt misschien bij koning Hiskia vooral aan zijn gezin en aan zijn goddeloze zoon Manasse. Die jongen die zich als een beest in de zonde had uitgeleefd, maar die in de gevangenis door God werd gearresteerd en tot God werd bekeerd. En die vanuit de gevangenis ging roepen tot de God van zijn vader. Nou en zo zou er natuurlijk nog veel meer te noemen zijn. En als de Heer het geeft, hopen we dan in de komende weken, in de ochtenddiensten, telkens bij een paar belangrijke momenten uit het leven van deze godvrezende koning stil te staan. Uiteraard niet met de bedoeling om Hiskia op een voetstuk te gaan zetten. En ook niet met de bedoeling om te gaan eindigen in een mens of in een kind van God, want dat moeten we nooit doen. Ook Hiskia bleef van zichzelf een Adamskind, een man van vlees en bloed. En ook de zwarte bladzijden uit zijn levensboek vinden we ook in het woord weer terug. Ook van Hiskia geldt uiteindelijk, het is alleen maar door Gods genade dat hij heeft mogen zijn wie hij was. En daar willen we dan ook telkens tijdens de preek op gaan letten, gemeente, op Gods hand. Op Gods hand in het hart en in het leven van deze koning. Zodat ook de gedachtenis van deze rechtvaardige ook vandaag voor ons tot zegen mag zijn. En tot aansporing, opdat ook wij diezelfde Heere zullen zoeken en diezelfde Heere zullen dienen met ons hele hart. Nou, en in de eerste gedachte staan we dan dus vooral stil bij zijn afkomst. Want ja, wie was Hiskia eigenlijk? Wat weten we nou allemaal over deze koning, wiens naam zelfs voorkomt in de stamboom in het geslachtsregister van de zaligmaker? Nou, op verschillende plaatsen in de Bijbel kun je over Hiskia lezen. In 2 Koningen, in 2 Kronieken en zelfs ook in het profetenboek Jesaja zijn een paar hoofdstukken aan koning Hiskia gewijd. Koning Hiskia. Zijn naam is al een hele rijke belijdenis. Hiskia, dat betekent zoiets als de Heere is mijn sterkte. Mag het ook omdraaien? Mijn sterkte is de Heere. En zo was het ook echt, gemeente. Wat die naam van Hiskia betekende, zo mocht het door Gods genade ook praktijk zijn in zijn leven. De Heere is mijn sterkte. Nou, en ik dacht bij de voorbereiding, daar ligt dan voor ons ook al toch de eerste les vanmorgen, gemeente. Al is er vanmorgen hier niemand letterlijk in de kerk die ook de naam van Hiskia draagt of die thuis meeluistert die zo heet. Maar is de betekenis van die naam van Hiskia nou ook de praktijk in uw leven? En bij mij en bij jou. Niet voor niets zijn we daar vanmorgen ook de dienst mee begonnen, met Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van van u verwacht. En mag je dan vanmorgen door genade zeggen, ja, dat heb ik geleerd. En ik moet het ook elke dag weer opnieuw leren, om eigen krachten te verachten en om mijn eigen zwakheid in te leven. Om de Heere nou als die enige sterkte over te houden. Of dat de Heere mijn enige sterkte zal zijn. Want gemeente, dat gaat natuurlijk wel altijd samen op. Hè? Als Hij alles voor ons wordt en mijn sterkte is. Dan word ik niets in eigen ogen. Dan mag ik het ervaren dat zijn kracht alleen in onze zwakheid wordt volbracht. En als we dan zo even verder nadenken over die naam van Hiskia, dan is het eigenlijk best wel heel wonderlijk dat koning Hiskia deze naam van zijn ouders heeft gekregen. Want wat weten we over die ouders van Hiskia? En wat voor gezin is die eigenlijk opgegroeid? Nou, we hebben het in de schriftlezing gehoord. Hiskia was de zoon van Agas, de koning van Juda. Nou, en als we daar vanmorgen alleen op zouden letten, op die naam van Agas, dan zou je zeggen, nou, als Agas zijn vader is, dan zal er van Hiskia wel helemaal niks gaan terechtkomen. Hiskia, hij komt uit een gezin waarin God niet wordt gevreesd en wordt gediend. Hij komt uit een gezin waar de zonde wordt uitgeleefd en waar zijn vader openlijk met de Heere spot. Koning Agas. Die man die hoort bij de meest goddeloze koningen die er ooit zijn geweest. Openlijk heeft hij de afgoden gediend. Hij deinsde er niet voor terug om zijn eigen zonen door het vuur te laten gaan. Nou, en als je zo'n vader hebt, als dat nou het voorbeeld is wat je van je vader krijgt. Dat hij openlijk met God en met de dienst van God aan het spotten is. Ja, dan zouden wij toch zeggen, nou ja, daar ligt het naar de mens gesproken voor de hand. Dat de kinderen ook in dat spoor wellicht zullen doorgaan. Want we hebben immers ons hart van nature al tegen. Ons hart is van nature al niet aangelegd op het dienen van God. En dat geldt ook voor ons, gemeente. Want het is niet sinds koning Agas, maar het is al sinds de val van Adam, dat het ook ons van nature in het bloed zit om God te verlaten. En om de zonde lief te hebben en om voor onszelf te leven. Nou, en nu zijn er wel uitleggers die denken dat de moeder van Hiskia mogelijk wat anders is geweest. Zij heette Abia. Dat deze vrouw mogelijk een vrouw was die de Heere vreesde, ook al had ze dan zo'n goddeloze man. En weer anderen denken, nou ja, dat ze misschien dan toch wel een hele godsdienstige vrouw is geweest. En dat de jonge Hiskia wellicht dan van haar nog het een en ander heeft gehoord over de betekenis van de offers. En over de noodzaak dat ook zijn hart veranderd en vernieuwd moest worden. En hoe het ook precies is geweest, dat weten we niet, want de Bijbel vertelt het ons niet. Uiteindelijk mogen we hier zeggen, gemeente. Als de Heere een nieuw begin gaat maken met zijn volk. En als de Heere een nieuw begin gaat maken met heel die tempeldienst en met het koninklijke huis in die dagen. Dan gaat de Heere zijn werk beginnen, eenzijdig en soeverein in het hart van Hiskia. En zo is het door Gods genade alleen dat Hiskia al heel jong in zijn leven voor God heeft leren buigen. En dat de Heere hem, zoals eigenlijk ook wel in zijn naam doorklinkt, dat de Heere hem al heel jong te sterk is geworden. En ongetwijfeld zal dat thuis als jonge opgroeiende jongen voor hem ook niet altijd eenvoudig zijn geweest. En zal hem dat best wel eens de nodige strijd en pijn en verdriet hebben gegeven. Je hoort vaak van ouders dat ze bidden voor hun kinderen. En dat ze pijn ervaren en dat ze verdriet ervaren ook wanneer kinderen andere wegen gaan. Maar je zou kunnen zeggen, bij Hiskia was dat precies andersom. En we mogen gerust aannemen dat hij al jong in zijn leven ook zijn knieën gebogen heeft voor zijn ouders. Dat hij thuis ook iets van die geestelijke nood heeft gezien. En dat hij ook met die diepe pijn werd geconfronteerd dat vooral zijn vader in zulke andere wegen ging. Nou, en daar kwam Hizkia helemaal achter toen hij op 25-jarige leeftijd zijn vader als koning moest gaan opvolgen. En toen werd hij geconfronteerd met de geestelijke puinhoop en de erfenis die de regering van zijn vader had nagelaten. En een van de uitleggers zegt, zowel op godsdienstig terrein als op staatkundig terrein was er heel wat loos. De tempel was immers letterlijk op slot gedaan. De tempeldienst was niet meer in gebruik. De offers die werden niet meer gebracht. De afgoden die werden gediend. En als land was men afhankelijk geworden van Assyrië. Nou, en dan is het dus in deze moeilijke omstandigheden dat de Heere Hizkia gaat roepen. Om koning te zijn, om zijn vader op te volgen. En dan wordt hij de nieuwe koning van Juda. En hoe zit dat ook alweer met Juda? Ongetwijfeld weet u dat wel, hè? Na het sterven van koning Salomo was het koninkrijk van Israël in tweeën gescheurd. En toen had je een 10-stammenrijk gekregen in het noorden en die hielden de naam van Israël. En dan had je vervolgens het 2-stammenrijk van Juda en Benjamin in het zuiden onder de naam van Juda. En van dat 2-stammenrijk was Hizkia alweer de 13e koning. Nou, en nu is het zo'n onverdiend wonder, gemeente, dat de Heere in zijn gunst aan dat 2-stammenrijk gedenkt door hen deze koning te geven. Want het zou niet heel lang meer duren, dan zou dat 10-stammenrijk vanwege hun zonde worden gestraft en in de ballingschap worden weggevoerd. En de Heere zou geen onrecht hebben gedaan als hij dat 2-stammenrijk er direct achteraan had gestuurd, want die waren geen haar beter. Maar nu maakt de Heere hier nog onderscheid. De Heere, hij denkt hier aan zijn verbond en hij geeft dat 2-stammenrijk een koning in zijn gunst, een godvrezende koning. Een messiaanse koning. En dat betekent heel eenvoudig dat de regering van Hizkia uiteindelijk uitzag en riep om de komst van de Messias, die ook eenmaal uit het geslacht van Hizkia geboren zou worden. En wat moet dat voor de eenvoudige en godvrezende mensen uit de bevolking een verademing zijn geweest. Ze krijgen van God een nieuwe koning. Een koning die de Heere dient. Een koning die de Heere vreest en die doet wat goed is, wat recht is in Gods ogen. En dat betekent uiteraard niet dat Hizkia zonder zonde is geweest. Maar het betekent wel dat deze koning uit liefde, niet alleen persoonlijk, maar ook als koning in alles heen wenst te leven naar Gods wil. En dat is toch ook vandaag het gebed en het verlangen van een ieder. Jong of oud die voor God heeft leren buigen. En dan gaat er een streep door je eigen wil. Dan gaat er een kruis door je eigen wil, omdat je Gods wil alleen zult overhouden. Dat gebed, Heere, wat wilt u nou dat ik doen zou? Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat brengt ons dan ook bij de tweede gedachte, als wij stilstaan bij de godsvrezen van deze koning. En dan hoorden we het al eens, ja, hij deed wat goed was, hij deed wat recht was in de ogen van de Heere. Maar het is heel mooi, ook in die tekstversen die we nog hebben gelezen, ook uit de eerste schriftlezing, dan wordt dat ook heel praktisch uitgewerkt in die versen 5 en 6 van 2 Koningen 8. En daar wordt ons eigenlijk heel praktisch verteld van, hoe kon je die godsvrezen nou zien, ook zo in het leven van alle dag bij koning Hizkia. Nou, en dan worden er 3 dingen genoemd. En als eerste staat er dan, hij betrouwde op de Heere, de God van Israël. En van dat vertrouwen op de Heere wordt gezegd, dat was nog meer dan alle koningen voor hem en dan alle koningen na hem. Dus dat godsvertrouwen, dat geloofsvertrouwen in het hart van Hizkia, dat is groter geweest dan bij welke koning dan ooit. En wat is dat een genade, gemeente? Als je werkelijk zo in alles, voor je lichaam en voor je ziel en voor de tijd en voor de eeuwigheid, zo op de Heere mag vertrouwen. Want moeten we dan vanmorgen niet met schaamte belijden dat het de mens en zeker ook ons mensenhart zo eigen is om altijd weer als eerste op onszelf te vertrouwen. En als we in de nood komen dat we altijd weer zo zoeken, zelf om naar wegen zoeken om in die nood te kunnen voorzien. Altijd willen mensen het eerst zelf oplossen. Altijd eerder weer zijn we geneigd om het weer eerder van mensen en van onszelf te verwachten dan van God alleen. En zo was dat ook geweest bij vader Agas, die vader van Hizkia. Hij werd bedreigd en zijn koninkrijk werd bedreigd. En toen stelde hij niet al zijn vertrouwen op de Heere, maar toen zocht hij zijn toevlucht bij de Assyriërs om daar zijn hulp te zoeken. En wat zegt de Bijbel nou over zijn zoon Hizkia? Hij mocht hier door genade alles uit handen leren geven en in Gods handen leggen. En nu is er geen betere plaats, gemeente. Er is nooit een betere plaats dan wanneer je jezelf als een verloren zondaar mag leren uitleveren en je mag leren toevertrouwen aan de levende God. Met al je nood en met al je gebrek en met al je vragen en met al je schuld en met al je zonde. Om nou alleen op dat woord van God te leren leunen en te leren steunen. En zulke mensen die worden in Psalm 84 zelfs zalig gesproken. Welzalig hij die op u bouwt en die zich geheel. Dus dat je niks meer achterhoudt van jezelf, maar die zich geheel aan u toevertrouwt. Zo mocht het bij koning Hizkia zijn, gemeente. En het wordt ons ook vanmorgen verkondigd, opdat ook u, jij en ik, opdat ook wij ons vertrouwen op diezelfde Heere zullen stellen. En dan het tweede wat hier wordt genoemd. Hij kleefde de Heere aan. En eigenlijk is dat heel onlosmakelijk verbonden aan datgene wat we net hoorden over dat vertrouwen, dat geloofsvertrouwen in de Heere. Hizkia, hij kleefde de Heere aan. En wat betekent dat, gemeente? Nou, op meer dan één plaats in de Bijbel kom je dat woordje aankleven tegen. Denk bijvoorbeeld eens aan de geschiedenis van Naomi en Rut met Orpa. Ze zijn met z'n drieën vertrokken uit Moab op weg naar Bethlehem. En als Orpa dan op een gegeven moment afscheid gaat nemen van haar schoonmoeder dat ze teruggaat naar Moab, dan lezen we dat Rut bij Naomi blijft en dan staat er: Rut kleefde haar aan. Met andere woorden, Rut klampt zich daar helemaal aan Naomi vast en ze voelt zich zo nauw en zo innig en zo hartelijk voelt zij zich aan Naomi verbonden. En zeker ook vanuit de oorspronkelijke taal is dat woordje aankleven een heel sterk woord. Het is een woord wat spreekt ook van grote trouw. En niet voor niets gebruikt de Bijbel dit woordje aankleven dan ook als het gaat over het huwelijksverbond. Als het gaat over de huwelijksgemeenschap tussen man en vrouw, ze zullen elkaar aankleven. En als Paulus dat in Efeze 5 aan de orde stelt en als hij daar dan ook de lijnen doortrekt, ook naar het geestelijk huwelijk, en dan zegt hij: deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Dus ook als het gaat over dat geestelijke huwelijk is dat woordje aankleven helemaal op zijn plaats. Want hoe nauw en hoe teer en hoe innig is die band niet door het geloof tussen de hemelse bruidegom en zijn zwarte bruid. Die band die de Heere gelegd heeft tussen Christus en zijn kerk. Hiskia, hij kleefde de Heere aan. Hij klampte zich aan de Heere vast in liefde en vanuit de volledige overgave van zijn hart. En als we dat zo vanmorgen horen, gemeente, uit het leven van de koning, dan komt toch ook wel de vraag weer naar ons toe. Wat kleven wij nou aan? Of wie kleven wij nu aan? En weet u wat dan het wedergeboren hart, wat het wedergeboren hart dan zegt? Het hart dat de Heere vanmorgen mag kennen en dienen en liefhebben. Het wedergeboren hart, dat zegt aan de ene kant met David in Psalm 63. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden en uw rechterhand volmogendheden doet mij getroost en veilig gaan. En tegelijk herkent het wedergeboren hart zich niet alleen in Psalm 63, maar ook in Psalm 119. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En het viel me bij de voorbereiding op, dat woordje hoe kleeft, ja, dat werkwoord dat staat wel in de tegenwoordige tijd, hè? Er staat niet kleefde, kleeft. Dus de dichter die bleef zo'n last houden van zijn aardsgezinde hart. En dat hij er elke keer weer achter kwam, en terwijl hij de Heere wilde aankleven, dat zijn hart weer zocht de zonde aan te kleven. En dan is het zo mooi, dan volgt er in één adem achteraan dat gebed, maar maak mij levend naar uw woord. Dus ook dat gebed, dat is ook na ontvangen genade elke dag weer nodig, gemeente. Geef dat mijn ziel niet aan dit vergankelijk leven kleef, maar alles doe wat gij gebiedt en eindelijk eeuwig bij u leef. Nou, en dat brengt ons dan bij dat derde puntje wat er ook werd genoemd. Over de gehoorzaamheid van Hiskia aan Gods wil. En daarvan zou je mogen zeggen, ja, dat is daar ook weer onlosmakelijk aan verbonden. Dat is om het zo te zeggen een vrucht van dat nabije, van dat aanklevende leven met de Heere. Want dan staat er hier over Hiskia, hij week niet van hem na te volgen en hield zijn geboden die de Heere Mozes geboden had. Met andere woorden, de koning, hij was bang voor eigen gekozen wegen. Hiskia die wilde niets anders en niets liever dan altijd weer alleen maar in Gods wegen gaan, om achter hem aan te komen. We kunnen zeggen, het leven van Hiskia, dat is eigenlijk een levend voorbeeld van wat wij net zongen nadat de wetslezing was geweest. Hoe lief heb ik uw wet. En het is mijn doel om de ganse dag, om al de tijd van mijn leven, die wet van u heilig te betrachten. En zo heeft de koning dus geen ander verlangen dan om elke dag uit liefde en uit vreugde de geboden van God te houden. En wat is Hiskia daar zelf ook goed mee geweest? Want we hoorden het, zo was de Heere met hem, overal waarheen hij uittrok. En hoe kan dat ook anders? Want hij die op u vertrouwt en die uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En zo mocht het dus in het leven van koning Hiskia heel duidelijk zichtbaar worden welke koning hij zelf mag dienen. Bleef in zijn leven dus niet bij mooie woorden of bij vrome woorden, maar ook in zijn levenswandel was het zichtbare wie er nou bovenaan stond in zijn leven. En ik zei net al, toen de koning zijn vader ging opvolgen, Hiskia was toen 25 jaren, toen waren de problemen in het land ontzettend groot. Godsdienstig gezien, maar ook staatkundig gezien. En dan is het heel belangrijk vanmorgen, gemeente, om te zien waar Hizkia dan gaat beginnen. Wat is nou voor hem het belangrijkste? Waar lag nu voor deze godvrezende koning de grootste nood? Nou, als we dit zo met elkaar hebben gelezen, dan zien we dat de geestelijke welstand van het volk bij Hizkia nadrukkelijk op nummer 1 heeft gestaan. En al in de eerste maand van zijn regering wordt dat zichtbaar. En dan laat de koning twee dingen doen. Als eerste laat hij de bezem halen door het hele land. Om alles op te ruimen wat tegen Gods woord en tegen Gods wet en tegen Gods wil ingaat. Daar kom ik zo nog wel even op terug. En vervolgens laat hij dan de tempeldienst die onder zijn vader Agas zo verwaarloosd was, die laat hij dan weer herstellen. En ook die tempeldienst, dat woog de koning zo zwaar. En hoe kan dat ook anders, gemeente? Want kijk eens, Kia, hij had zelf als een arme zondaar van Gods genade leren leven. En als zo Gods genade zijn kracht doet in je hart en leven, dan komt er niet alleen liefde tot het woord van God, maar toch ook tot het huis van God en tot de dienst van God. En zeker ook in Hizkia's dagen dan tot de tempel, de plaats waar normaal gesproken de offers werden gebracht. En waar al zoveel zichtbaar mocht worden, ook van dat wonder van de plaatsvervanging. Dus koning Hizkia, hij heeft heel goed gepeild wat nu de grootste nood is van zijn volk en van zijn land. En toen ik daar van de week bij de voorbereiding zo over nadacht, en toen ik bij mezelf dacht van ja, als je die lijn nou eens door gaat trekken naar vandaag, naar onze overheid en naar onze regering, welke lessen zouden wij hier dan allemaal wel niet uit kunnen halen? Het is nog niet zo heel lang geleden dat we de verkiezingen hadden voor de gemeenteraad en nog weer ietsje verder terug ook voor de Tweede Kamer. En wat zie je dan in zo'n verkiezingstijd? Dan alle partijen doen goed hun best om zichzelf op de kaart te zetten. En om heel duidelijk aan het volk door te geven, nou dit zijn onze prioriteiten en dat willen we graag voor elkaar krijgen. En de ene partij die had het erover van ja, we moeten vooral het begrotingstekort gaan terugdringen. En de andere partij die zegt, ja maar er moet meer geld naar defensie, of alle aandacht moet naar migratie of asiel. En ik zeg vanmorgen niet dat het allemaal niet belangrijk is, gemeente. Maar is dat nou de grootste nood van ons land? Hizkia die leert ons vanmorgen wat anders. En al is koning Hizkia nog maar 25 jaar. Hizkia die beseft heel goed, de grootste nood van mijn land, dat ligt in het verlaten van God. En dat ligt in het verwaarlozen van de dienst van God. En zou dat dan vandaag veel anders zijn? In de Hizkia's dagen was de tempel letterlijk op slot gedaan door zijn vader Agas. Maar ook in onze tijd, hoeveel kerken gaan er wel niet dicht? Haast elke week kun je het in het AD wel lezen, die en die gemeenten die gaan samen en die kerk wordt afgestoten en die kerk wordt afgebroken en van die kerk wordt een museum gemaakt of een woonhuis van gemaakt. Kunt u zich vanmorgen voorstellen, gemeente, dat onze koning, koning Willem-Alexander, of dat onze premier Jetten, dat hij nou eens hier werk van zou gaan maken, wat koning Hizkia hier heeft gedaan? Kunnen we ons dat voorstellen, gemeente, dat dit de eerste prioriteit zou worden van ons kabinet? Of van de gemeenteraad, van het college, van de burgemeester met de wethouders? Dat ze zeggen, dat staat nou op één. De dienst van de verzoening moet overal worden hersteld. En ook hier in de Wouden. Alle kerkjes die leeg staan, die moeten weer in gebruik worden genomen. Op opdat overal de boodschap van zonde en van genade weer zal worden gehoord. En dat die ene naam tot zaligheid overal moet worden verkondigd. En als we dat zo horen, gemeente. Ja, dan halen we misschien wel onze schouders op. En ik, ja, zo zou het misschien eigenlijk wel moeten, maar ja, gebeurt toch niet. Ze dachten net wel, ja dominee, dat kun je allemaal wel zeggen, maar dat is natuurlijk totaal niet realistisch. Het gaat juist helemaal de andere kant op. Maar gemeente, zeg dat nou vanmorgen is niet te vlug. Dat gebeurt toch niet. Wat dacht u, hoe realistisch is dit geweest voor die godvrezende mensen die daar woonden in Juda? En die al die jaren onder die goddeloze koning Agas hadden meegemaakt. Dat de tempeldeuren letterlijk op slot werden gedraaid. Die mensen hebben misschien wel gedacht, dit wordt nooit meer anders. Dit gaat helemaal verkeerd. Zouden die mensen ooit nog hebben gedacht en verwacht dat de tempeldienst ooit nog eens weer zou worden hersteld? Nee toch? Maar wat leert 2 Koningen 18 ons vanmorgen? God maakt een nieuw begin. God deed dat was geen mensenwerk. En hoe donker die tijd ook was, maar God maakte een nieuw begin. En ik zou vanmorgen willen vragen, hebben wij daar nou ook gebed voor? Hebben wij daar nou ook hoop voor? En lopen wij ook met deze nood? De nood ook van ons land en van ons volk en ook van de kerk van Friesland. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Als het hierover gaat, dan moet ik altijd denken aan wat ik eens hoorde van een dominee. Die jaren geleden tegen een van zijn kinderen zou hebben gezegd toen ze met de auto door Friesland reden. En hij zei tegen zijn zoon, je ziet nou al die gerestaureerde kerkjes hier in Friesland. Die misschien nu zondags wel leeg staan of dat er een vrouw op de kansel staat of dat er misschien een of andere leugenleer wordt verkondigd. Maar hij zei, mijn kind, al die kerkjes die worden nu opgeknapt met geld van monumentenzorg. Want die kerkjes die moeten straks weer beschikbaar zijn als God een opleving gaat geven. En dat zei diezelfde dominee, van wie ik laatst in de doopdienst aanhaalde die uitspraak, hoe minder ik ervan zie, hoe meer ik het geloof. Het was dominee Selwagen, de oud-predikant van Driesem. Maar geloven we nog dat dat kan, gemeente? Zou er dan voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En juist deze geschiedenis van koning Hiskia leert ons, de tijd kan zo donker niet zijn. En het verval kan niet zo groot zijn. Of God, hij weet weer een nieuw begin te maken. Ja, zegt iemand, maar het volk dan? Want kijk, koning Hiskia die kan dat wel allemaal willen en de koning die kan dat wel allemaal zeggen, maar het volk dan, hoe dachten die daarover? O gemeente, daar had Hiskia in zekere zin helemaal niks mee te maken. Valt op, Hiskia gaat niet eerst een volksraadpleging houden dat hij een referendum uitschrijft van nou, hoe denken jullie hierover en zou het wat zijn? En dat de wil van het volk de doorslag zou moeten geven. Hé gemeente, Hiskia is geen democratische koning, maar wat we noemen een theocratische koning. Koning Hiskia had maar één uitgangspunt bij al zijn besluiten, en dat was het onfeilbare woord van God. Zo moest het gaan, volgens het woord en niet anders. En met koninklijk gezag heeft de koning zijn besluiten aan het volk bekendgemaakt. Zo kan en mag het niet verder gaan, zoals het was gebeurd onder vader Agas. Er moet een reformatie komen. De boel moet veranderen. in het land, in de tempel, onder het volk. Er moet een terugkeer komen naar de levende God en ook naar de dienst van de levende God. En zo laat de koning dan letterlijk de bezem halen door het hele land om alles op te ruimen wat niet is naar Gods woord. En dat brengt ons bij de derde gedachte, de reformatie door deze koning. Maar laten we dan eerst met elkaar zingen van Psalm 63, ook over dat aankleven, mijn ziel. Kleeft u standvastig aan. 63, vers 5. Leven van koning Hizkia, we hebben iets gehoord over zijn afkomst en over zijn godsvrezen. En dan nu nog de reformatie door deze koning. En we hoorden dat net al in de schriftlezing gemeente, dat koning Hizkia de hoogteste offerhoogtes had laten wegnemen. Dat waren zeg maar de verhogingen in het landschap waarop een altaar had gestaan. En mogelijk ook heiligdommen die op allerlei heuvels en op bergtoppen waren aangebracht. En waar Baal werd aanbeden. En Hizkia laat letterlijk alles afbreken. Ook alle opgerichte beelden, alle gewijde palen. Want voor Hizkia is het duidelijk, er is maar één God die leeft en die moet worden aanbeden. En dat is de levende God. En dat aanbidden, dat gebeurt alleen in zijn tempel, in zijn eigen huis, in Jeruzalem. En dan gebeurt er nog iets. En dat verbaast ons misschien wel. Want gemeente, de koperen slang, die al die honderden jaren door bewaard was geweest, nog helemaal uit de tijd van Mozes, uit de tijd van de woestijnreis van het volk Israël naar Kanaan. Zelfs die koperen slang, die wordt door de koning vernietigd en helemaal verbrijzeld. En waarom gebeurt dat? En mocht de koning dat wel doen, want wij zouden toch kunnen denken, die koperen slang, die had toch zo'n belangrijke rol gespeeld, ook in de geschiedenis van Israël. En zelfs de Heere Jezus die zou daar later nog op terugkomen tijdens dat gesprek midden in de nacht met Nicodemus. En verwijzen ook naar de koperen slang. En dat is ook waar. Die koperen slang, daar blijft een heerlijk beeld in liggen, gemeente, als het gaat om de prediking, als het gaat ook om het geloof. En zoals elke gebeten Israëliet genezen en behouden werd, wanneer die afleerde zien van zichzelf en leerde opzien tot die slang. Zo moet ook de Heer Jezus Christus in elke dienst worden verhoogd en worden verheerlijkt. Opdat u als een gebeten zondaar ook van uzelf leert afzien en mag zien op hem met ogen van geloof. En in ieder die op hem leert zien, net als die moordenaar aan het kruis, die zal leven, eeuwig leven. Maar wat was er nu gebeurd? Het volk was die koperen slang, dat dode stukje metaal, als een afgod gaan vereren. Nou, en dat was voor Hizkia onbegrijpelijk en ook onacceptabel. En iets van zijn grote verontwaardiging hoor je dan ook in zijn woorden doorklinken. Als hij die koperen slang Nehushta noemt. En dat betekent zoiets als een stukje koper. Alsof Hizkia zegt, beseffen jullie wel waar je mee bezig bent? Vereren jullie nou werkelijk een stukje koper? Nou zegt Hizkia, dat zal niet gebeuren. Weg met die koperen slang. Want zo wordt God gruwelijk onteerd. Nou en zo komt er dus, wanneer Hizkia op de troon komt te zitten, de reformatie al direct op gang, gemeente. En de bezem wordt door het hele land gehaald en alles wat niet overeenkomt met Gods woord en Gods wil en Gods wet, dat wordt afgebroken. En laten we daar vanmorgen nou eens ons leven naast leggen. En laten we nou ons eigen leven daar ook eens op na gaan kijken, gemeente, heel persoonlijk. Want het valt op ook in die tweede schriftlezing dat Hizkia met name ook de levieten daar eerst op aansprak. En dat hij zei, heiligt uzelf. Want kijk, we kunnen wel bidden om een opwekking en we kunnen verlangen naar een herleving en dat er weer een nieuwe reformatie mag komen. Maar dan moeten we altijd wel beseffen, gemeente, een reformatie begint niet bij de buurman, die moet hier beginnen, bij uzelf, bij onszelf, in ons hart, in ons eigen hart hier van binnen. Daar moet het beginnen. Want zo deed God dat ook daar bij Juda, het begon in het hart van de koning. En een ware reformatie die gaat dan ook altijd gepaard met het breken van de zonde. Daar wordt mee gebroken. Komt een verlangen naar heiligheid. Er komt een verlangen om te leven naar Gods wil. En dan hoeven anderen daar niet eens je op te gaan wijzen dat ze zeggen, joh, dit of dat in je leven, klopt dat eigenlijk wel? Of zou dat eigenlijk niet anders moeten? Nee, als de reformatie hier van binnen begint en je hart, dan gaat dat vanzelf. Dan komt het van binnen uit als een vrucht van Gods genade. Een heel mooi voorbeeldje daarvan vind je in de Bijbel in het leven van Zacchaeus de tollenaar. He, die man had, ik weet niet hoeveel geld gestolen, altijd de jaren door van al die andere mensen. Maar als de Heere zegt, Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven en hij komt uit de boom en de Heere gaat mee naar huis en nou, de onderling in dat huis, dan weet u natuurlijk niet wat er allemaal besproken is. Maar dan zie je daarna direct de vruchten in het leven van Zacchaeus. Want dan gaat hij bij al die mensen langs, bij wie die geld had gestolen. Terwijl de Heere Jezus echt niet tegen hem hoefde te zeggen, Zacchaeus, heb jij nog wat goed te maken? Dat ging vanzelf, dat kwam uit zijn hart. Omdat zijn hart goed werd, kwamen er ook weer die vruchten. Dus ze worden gebroken met de zonde. En dan niet alleen openbare zonde, zonde die in het oog vallen, zonde waar andere mensen misschien erg ook in hebben, ook in ons leven. Maar dan denk ik ook wel heel in het bijzonder aan verborgen zonde. Waarin we vast kunnen zitten, misschien een of andere verslaving, vul het zelf maar in. Of dat er allerlei onbeleden zonden zijn in je leven, waar je misschien al jaar in jaar uit mee doorleeft. Maar wat zien we nou in de Bijbelgemeente? Het ware geloof wordt een vijand van alle zonden. Dan wil je niet één zonde meer blijven koesteren. Dan wil je niet één zonde meer blijven sparen. En dan ga je iemand als David begrijpen, als hij in Psalm 19 aan het bidden is: Heere, reinigt u mij ook van de verborgen afdwalingen. En daarmee bedoelt David eigenlijk: Heere, als u nou bij mijn hart kijkt, en als u daar nou dingen ziet die voor u niet kunnen bestaan, dingen die ik misschien wel helemaal niet als zonde ervaar, maar die in uw ogen misschien wel zonde zijn. O Heere, laat u het mij zien. Maak u dan ook in mijn leven zonde tot zonde en schuld tot schuld. En dan zegt hij in diezelfde psalm: Heere, niet alleen mijn tong en mijn mond, maar die diepste grond van mijn hart, die moet toch wel behagelijk zijn voor u. En zouden er dan ook in ons leven nog allerlei dingen moeten worden afgebroken, gemeente, net als in Juda met al die hoogtes? Staat er in uw leven nog een heiligdom voor uw eigen ik? Want dat is immers de grootste afgod die we lief hebben en voor wie we knielen. Of dat er misschien bij wijze van spreken nog een koperen slang is in uw leven die moet worden verbrijzeld. Dat je misschien heimelijk aan bouwen en vertrouwen bent op allerlei dingen, maar buiten Christus om. Dat je een grond maakt van je tranen, of een grond maakt van je bevindingen. Dat je daarop bouwt als een grond voor de zaligheid, buiten Christus om. Hiskia, hij laat de bezem er letterlijk doorhalen, gemeente. En wat denkt u, gemeente? Is Hiskia daarna dan tevreden? Als alles zo voor het ogenblik is opgeruimd en al die hoogtes zijn afgebroken? Nee, dan is het nog niet klaar voor de koning. Want Hiskia, hij weet maar al te goed, er is nog iets anders nodig. Iets wat heel wezenlijk is en wat absoluut niet gemist kan worden. En wat is dat dan? Nou, dat is dat kleine zinnetje wat wij hoorden in de tweede schriftlezing, 2 Kronieken 29 vers 10, waar Hiskia zegt: nu is het in mijn hart om een verbond te maken met de Heere, de God van Israël. Opdat de hitte van zijn toorn van ons afkeren. Hoort u dat? Dat weegt Hiskia zwaar op het hart. Nu is de bezem door het land gehaald. Maar de hitte van Gods toorn staat nog overeind en die zal moeten worden afgekeerd. Het verbond ligt nog steeds verbroken. En dan valt het zo op, gemeente, dat Hiskia als koning dan niet in de eerste plaats naar het volk loopt te wijzen. Of dat hij zichzelf boven het volk verheft. Want als de koning dan heel eerlijk de zonde gaat aanwijzen, dan begint hij bij zichzelf. En hij begint bij zijn eigen voorgeslacht, want hij zegt: onze vaders hebben overtreden en gedaan wat kwaad was in de ogen des Heeren onze Gods, en wij hebben hem verlaten. Nou, en hoe zou de toorn van God ooit gestild kunnen worden? Dat kan maar op één manier, gemeente. Dat kan nou alleen maar in de weg van het offer. In de weg van de bloedstorting. En wij hebben nu alleen maar het eerste stukje gelezen van 2 Kronieken 29. Eigenlijk zou u thuis het hele hoofdstuk nog eens uit moeten lezen. En dan kun je lezen dat Hiskia heel goed heeft beseft: er is meer nodig dan alleen het afbreken van die hoogtes en dat de bezem door ons leven gaat, hoe goed en hoe nuttig en hoe nodig dat ook is. Hiskia wist ook toch, is dat tekort? Want daarmee is de schuld niet weg. Daarmee is Gods toorn niet weg, die van nature rust ook op ons alle raad en leven. Wat een les, gemeente. Want als we eerlijk zijn, ook ons hart is zo vaak geneigd, hè, als we het zelf in orde willen maken met God, dat we dan zelf het paadje opgaan van de zelfverbetering. En dat ligt ons wel wat doen en wat nalaten. En dan een beetje tevreden zijn met een uiterlijke reformatie. Als het zo voor het oog allemaal weer een beetje netjes is. En als er niks op meer op ons leven is aan te merken zo voor de buitenkant. Maar Hizkia beseft, God ziet ons hart aan. En Hizkia beseft, al zijn die offerhoogtes weg. Gods toorn moet gestild worden. En daarom moet er betaald worden. Of door onszelf, of door een ander. Nou, en dan loopt dat hele hoofdstuk 29 uit op het brengen van een zondoffer. En net als op de goede vrijdag, de grote verzoendag. Dan staan ze daar en dan leggen ze de hand op dat offerdier. En zo wordt als het ware symbolisch al de schuld en al de zonde en al de ongerechtigheid van het volk overgedragen op dat offerdier. En dan wordt daarna dat offerdier in hun plaats in de vlammen verteerd. En dan zeggen de kanttekenaren zo mooi, hiermee verklaren zij dat zij hun zonden bekennen en God om vergeving bidden. Uit kracht van het offer dat eenmaal door de Messias geschieden zal. En hierdoor werd afgebeeld. En wat ligt daar een heerlijk beeld in vanmorgen ook gemeente van het geloof. Als je op het lam van God leert zien. En wie op dat lam met ogen van geloof mag zien. Dan mag het eigenlijk zijn zoals dat oude versje zegt. Dan zal ik mijn hand, niet op dat offerdier, maar dan zal ik mijn hand op Jezus leggen. En amen op zijn offer zeggen. Want zo alleen is er vergeving. Zonder bloedstorting geen vergeving. Alleen in Christus is die hitte van Gods gramschap geblust. En daarom gemeente, als je nou uitziet naar een reformatie, als je uitziet naar een herleving in je hart, in je gezin, in de gemeente, in de kerk, in ons land, onder ons volk enzovoort, dan is er maar één weg en die heeft Hizkia ons vanmorgen voorgehouden. Heiligt uzelf. Daar begint het. Heiligt uzelf. Voor het eerst en opnieuw. Daar begint het in ons eigen hart dat wij zonde en schuld leren belijden. En dat wij elke dag opnieuw verlegen zullen zijn om de kracht van Christus bloed. En om het vernieuwende werk van de Heilige Geest. En dat het zo dan ook in ons hart zal zijn. Die taal van Hizkia. En dat is ook de taal van Jozua. En dat is toch de taal van al Gods kinderen. Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Want mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, nu we gekomen zijn aan het einde van deze dienst, komen we opnieuw tot u. Om u te danken dat ook zo uw woord vanmorgen in alle rust en stilte mocht uitgaan. En we hebben gehoord, Heere, hoe dat u in die donkere tijd die daar was gekomen over Juda, onder die tijd van koning Agas, dat u zelf een nieuw begin hebt gemaakt. Een reformatie hebt gegeven, Heere, allereerst in het hart en leven van de koning Hizkia. En vervolgens ook onder het volk. O Heere, zo doe u ook aan ons. Heere, wil u een opleving schenken, een herleving, een reformatie, een nieuw revij. En dat ook wij, Heere, net als Hizkia, u mogen aankleven. En dat we geen ander verlangen hebben dan om in uw wegen te gaan, om uw geboden te houden. O Heere, dan kan het niet anders, dan zullen we ook niet dezelfde blijven. Dan komt er toch een breuk met de zonde. Dan krijgen we toch lief wat u lief heeft, de heiligheid. En we leren haten wat u haat, de zonde en alle goddeloosheid. O Heere, herschep u zo onze harten en levens. Vernieuw ons, Heere, door het werk van uw Heilige Geest. Reinig en heilig onze harten en levens door Christus bloed. En dat er zo ook aan de rand, heren, in de gemeente, een herleving mag zijn, mag komen. En ook hier in Friesland, en verder in ons vaderland. Heren, dat wij daarin grote en goede dingen van u mogen verwachten. Want u bent toch steeds dezelfde. O heren, verblijd ons dan met uw grote daden. Zegen zo uw woord aan onze harten. En wil u met ons zijn, ook als we deze plaats zo weer gaan verlaten. Brengt u in ieder veilig thuis. Gedenkt u ons ook, als we deze middag hier opnieuw mogen samenkomen. Om samen weer verder te luisteren naar de Dordtse leerregels. Mag het ook dan een goed en een gezegende dienst zijn. En hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte gemeente van Psalm 108. En daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.